Goedemorgen. Het is goed, goed u te zien na een jaar. Een jaar geleden was ik hier voor de laatste keer. En dan heb ik daarna heel wat in het ziekenhuis gelegen en tijd doorgebracht. Heel ziek geweest. Maar ik ben blij en dankbaar dat ik hier weer kan zijn en dat ik weer uit de voeten kan met de prediking op allerlei plaatsen. En ik dank ook deze gemeente voor het gebed en voor de kaarten. De steun die je dan krijgt, dat is gewoon fantastisch. Ik heb een heleboel te vertellen vanmorgen. Nou ja, het woord van God heeft heel veel te vertellen. En het is zo rijk. Ik vond al dat wij mee begonnen, dat had te maken met het lam en het bloed. En toen dacht ik, ja, daar gaat het dus vanmorgen ook met mijn prediking, verkondiging over. Althans, voor zover ik me heb voorbereid. Weet nooit wat er gaat gebeuren. Het thema, heb ik erboven gezet, is Let my people go. Laat mijn volk gaan. Het volk van Israël. En ik heb als ondertitel, en die is misschien nog wel belangrijker, opgeschreven, God dienen zoals hij gediend wil worden. Daar gaat het om. Niet God dienen zoals wij dat willen, zoals wij denken dat het goed is, maar God dienen zoals hij gediend wil worden. Dat is de insteek. En ik heb iets meegenomen, en we gaan ook zo het woord van God lezen uit Exodus 12. Ik heb een Haggadah meegenomen, een hele oude. Er staat voorin geschreven dat hij uit 1954 komt. Tenminste, is hij gegeven aan iemand. Hij is waarschijnlijk nog ouder. En de Haggadah, ik weet niet, weet iemand wat dat is, wat een Haggadah is? Nee. Ik denk dat als ik het zeg dat iedereen het weet, dat is een vertelling. Een vertelling van wat er gebeurde rond de uittocht uit Egypte. Wat wilde God? Wat wilde Farao? Wat wil het volk? Het volk van Israël roept om hulp, want ze zitten vast in slavernij. Ze zijn tot slaaf gemaakt. En dan staat er in Exodus 12, daar wil ik een paar versen lezen en ik ga zo meteen verder naar Exodus om meer daaruit te lezen. Daar gaat een gedeelte over de instelling van het Pascha. Pesach. En de Heere zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van de maand, van deze maand, zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiegewijs, dus een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen naar het aantal personen. Je zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Je kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En ge zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men het bloed sprenkelen. Vervolgens zal men het bloed nemen en strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan de huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden. Met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden, met kop en schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten. Uw lenden omgord, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als van dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen. Ik, de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan uw huizen, waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u ga ik voor u voorbij. Aldus zal er een verdervende plaag zijn onder u. wanneer ik in het land Egypte sla. Deze dag zal u een gedenkdag zijn en zult u vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij het als een altoosdurende inzetting vieren. Tot zover even de schrift. Maar we gaan ernaar terug. We zullen in Exodus nog meer lezen. Dat heeft te maken met die Haggadah, die vertelling. Vertel het aan je kinderen, elk jaar weer, van geslacht op geslacht. Zeg het voort, dat alle geslachten weten dat God redt. God heeft zijn volk gered. Waarom? Waarom Israël? Omdat hij een verbond met hen had gesloten. Een eenzijdig verbond. God sluit met Abraham een verbond. Hij zegt, ik zal doen, want ik ben betrouwbaar. En God is betrouwbaar. En hij zorgt voor Israël dat ze uiteindelijk op de plaats komen waar ze horen. Er zijn vandaag wel heel veel vragen over Israël. Ik ga er niet te diep op in. En zeker niet over de politiek. Dat is allemaal link. En dat is ook, daar kun je vingers heel makkelijk aan branden. Maar één ding weet ik zeker. Dat is dat God trouw is aan zijn verbond. En als God zegt met Israël sluit ik een verbond. En ze zullen wonen in het land wat ik hen beloofd heb. Dan zal dat gebeuren. Ik geloof dat al die beloften ja en amen zijn. Waar zijn. Het is zo. Zo zal het gebeuren. En als je dan gaat kijken naar de geschiedenis, en je gaat kijken naar de geschiedenis van Israël, en je gaat kijken naar wat er in die woestijn gebeurde, en je gaat kijken naar wat er met Mozes gebeurde, want ik wil met Mozes graag zo beginnen, ja, dan denk ik, er staat er nogal wat in die Bijbel, in Exodus, vooral over die, ja, die bezoeken die hij aflegt aan Farao, samen met Aaron, Mozes en Aaron die naar de Farao gaan, om een hooggeplaatst mens te bezoeken. Ik heb het hier volgens mij wel eens een keer gevraagd. Heeft er iemand wel eens een hooggeplaatst iemand bezocht? Is er iemand wel eens bij de koning op koffie geweest of op de thee? Niemand hier? Nee, bij een burgemeester? Burgemeester thuis gehad? Ook, oh. Jullie missen wat. Maar het is fantastisch om, nou ja, mensen te ontmoeten die hooggeplaatst zijn. Ik denk van, ja, dan kun je ook het evangelie kwijt. Die mocht het ook horen. Paulus zegt dat ook, hè? Die wordt op een gegeven moment gevangen genomen en dan gaat hij dus allerlei mensen langs. En zegt, ja, het is veel eer tot bevordering van de evangelieprediking geweest. Dat ik van plaats naar plaats ging. Want iedereen wilde weten, waarom is hij gevangen? Wat is er met Paulus aan de hand? En hij kon overal het evangelie uitleggen. Nou, hoge plaatsen, daar kun je ook het evangelie aan uitleggen. Maar hoe bezoek je die mensen? Hoe ontmoet je die mensen? Hoe begroet je die mensen? Er zijn momenten, ik ben ooit bij de Turkse president geweest, toen was ik onbeklompen. En ja, dat werd gewoon geaccepteerd. Ik zie mensen lachen, maar dat werd gewoon geaccepteerd. Ik mocht op klompen bij de president komen en ik hugde hem en ik zeg, good to see you. Ja, ik weet niet of dat echt zo goed was, maar ik kon makkelijk met hem praten. En dat was not done. Want iedereen die zat daar en er was een zaal vol met allemaal mensen en ik ging de president van Turkije huggen. Niet doen. Dat hoort niet. Zo heb ik in Ghana dat ook eens een keer fout gedaan. In Ghana gingen we met World Servants, dat is wel een bekende club geloof ik, hè? World Servants, dat komt hier ook wel voor. Gingen we naar Ghana om een school te bouwen. Wat wij niet hadden bedacht van tevoren, was dat we eerst naar de chief moesten. En dan moet je de chief begroeten. En dat gaat niet rechtstreeks, dat gaat via zijn soldaten. Die zitten naast hem. En die zitten allemaal lager dan hij. De chief zit hoger, zeg maar, zoals ik nu ook zit, zo'n chief. Ik heb ook chief kleren gekregen daar. Ik ben ook bevorderd tot een soort onderchief, onderkoning, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ik deed het ook fout. En ik ging naar die man toe en ik geef hem een hand. Maar dat was niet goed. Dan moet je eerst toestemming vragen aan een van zijn soldaten. Mag ik de chief wat vragen? En dan vragen de soldaten aan de chief, mag hij wat zeggen? En dan komt via de soldaten komt het antwoord of ik wel of niet wat mag zeggen. Ik ging zo naartoe en een hand geven. Helemaal fout. Niet doen. In het oude Midden-Oosten ging dat ook over het algemeen bij koningen zo, dat je niet zomaar binnen mocht vallen. Je moest op je aangezicht gaan liggen en wachten tot de koning je zou met zijn scepter zou aanraken. Zou zeggen, ja, sta maar op en vertel je verhaal maar. Moest je op wachten. Dat ging niet zomaar. Op de grond liggen. Plat voorover. Bij de farao. Om nog maar zo'n hooggeplaatste persoon te noemen. Daar kwam Mozes met Aaron uiteindelijk terecht. Wat doe je dan? En dan komt dat denk ik aan Mozes. Daar heb ik de afgelopen tijd echt heel wat keren aan moeten denken. Ik dacht, die Mozes, die gaat met Aaron naar die farao. Hij heeft eerst 40 jaar aan het hof van farao gewoond en gewerkt en geleefd. hij was doorkneed, zeg maar, in de, ja, de cultuur van de farao en van de paleizen. Hij wist wat er gebeurde in Egypte. Hij sprak de taal, hij kende de gewoonten, hij was ingevoerd in de etiketten, dus de manier van handelen. Hoe ga je daarmee om? Maar dan moet hij uiteindelijk vluchten. Ik ga even in een notendop door die geschiedenis heen. En dan vlucht hij, omdat hij iemand heeft vermoord. En dan gaat hij naar Midjan. En in Midjan komt hij bij zijn, uiteindelijk zijn schoonvader terecht. Bij die dochters van zijn schoonvader. Hij trouwt hem meteen. Maar dan is hij 40 jaar in die woestijn. En heeft hij 40 jaar, wordt hij opgevoed, zou je kunnen zeggen, heropgevoed in die woestijncultuur. En dan moet hij naar Egypte terug. Dat lijkt me echt een, ja, bijna niet te doen. Ik vind het al moeilijk om in Nederland, in de Oosterse en Westerse cultuur, in Nederland alleen al me goed te bewegen. Want in Den Haag praten ze heel anders dan hier. Ja, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Net vroeg iemand weer koffie. Ja, kerswart. Kerswart, zeggen ze in de Schilderswijk waar ik heb gewerkt. Dat was de manier van spreken. Dat was ik op een gegeven moment gewend. Ik ging dat overnemen. Een beetje. Dus ik kan het helemaal niet goed. Ik kan helemaal geen dialect of talen zo heel erg goed. Maar goed, 40 jaar woestijncultuur. En dan word je dus teruggestuurd naar de cultuur waar je oorspronkelijk vandaan komt. Nou ja, oorspronkelijk. Eerst door zijn ouders opgevoed. En dan wordt hij 40 jaar weer de woestijn ingestuurd. Dan denk ik, wat een ontzettende tegenstellingen heeft hij meegemaakt. En wat een clashes van culturen. En in die context zien we dus Mozes, die ja, geboren wordt, die vlucht, die ja, het hofleven heeft moeten ontvluchten. En dan komt hij uiteindelijk bij Jethro terecht en dan gaat hij terug naar Egypte. En daar zijn dan farao's aan de macht. En de farao die aan de macht is, die is vergeten wie het volk Israël was en waarom ze daar woonden. Misschien had hij het wel kunnen weten, maar heeft er niet goed naar gekeken. En er zijn overigens allerlei bewijzen voor dat Israël daar inderdaad heeft gezeten. Het is niet alleen de Bijbel. De Bijbel is waar, daar geloof ik sowieso in. Dus alles wat hierin staat, is ja en amen, is waar. En blijkt ook steeds dat er steeds meer wetenschap is, die ook moet erkennen dat de Bijbel klopt. Er is zo'n tijdschrift, Bijbel Vast, ik weet niet of iemand dat kent. Dat zou ik willen ja, promoten. Dat is een geweldig blad. Dat laat zien, die Bijbel is vast en zeker. Dat is betrouwbaar. En steeds meer wetenschappers, ook historici, moeten aangeven en erkennen dat het woord van God waar is. Het klopt wat erin staat. En tijdens dat leven van Mozes heeft hij te maken gehad met farao's die ook Mozes heten. Toetmozes, de eerste, de tweede, de derde. Er zijn er een heleboel van. Er waren opeenvolgende farao's. Er zaten ook al andere tussen. Je had ook Amenopis de tweede, was ook een farao, in de buurt van die uittocht. En als je dat gaat lezen en je onderzoekt dat in de geschiedenisboeken, dan klopt dat ook. Die geschiedenis van Egypte, die past bij die Bijbel. Alleen je moet de geschiedenis van Egypte moet je wel goed bekijken en die moet je iets in elkaar schuiven. Niet omdat anders de Bijbel niet klopt, maar omdat die geschiedenis van Egypte anders niet klopt. Er zijn dynastieën die niet na elkaar komen, maar die elkaar overlappen. Er is heel veel over te zeggen. Laat ik even voor de geïnteresseerden. Er is heel veel over te zoeken ook. Mozes en Aaron moesten tekenen doen. Werden naar Egypte gestuurd en Mozes ziet dat zelf niet zitten. Kennen die geschiedenis denk ik ook wel. Mozes die problemen heeft met zijn taal. Wat is het probleem met de taal? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Mozes stotterde, want daarom heeft zijn broer ook Aaron. Ja, dat is volgens mij een bekend grapje, maar ik vind hem altijd wel weer leuk. Ik denk, ja, Mozes stotterde. Nee, Mozes stotterde helemaal niet. Mozes was doorkneed in de taal van Egypte. Ik zeg altijd, hij sprak hiërogliefen, bij wijze van spreken. En dat was de taal die hij bezigde. Dan komt hij in Midjan en dan gaat hij de taal van Midjan spreken. Dat is een hele andere taal. En dan moet hij terug naar Egypte. Daar kon hij zich aan het hof misschien wel bewegen, maar zijn volk accepteerde hem niet als hij een buitenlandse taal en een buitenlands accent sprak. Hij sprak dus niet het Hebreeuws wat men daar sprak. Een groot probleem. Maar hij komt terug en Mozes, dat lezen we in hoofdstuk 4, vers 31, het volk geloofde hem en zag dat God achter op hen had geslagen. Ze geloofden Mozes. Ze geloofden dat wat hij zei klopte. Mozes en Aaron komen in Gods naam uiteindelijk ook bij de farao. Dus het volk geloofde en accepteerde hem. En dan komen ze bij de farao, maar deze erkent God niet. En daar zit een grote tegenstelling. Het volk erkent God. Erkent Mozes als gezonden door God. Farao niet. En hij ziet het als luiheid dat Mozes en Aaron dat volk komen vragen, of aan de farao komen vragen om dat volk de woestijn in te laten gaan. Laat ons de woestijn in gaan om God te dienen. Over de dienen moet ik ze ook nog wat zeggen, want het gaat niet alleen maar om dienen. Het gaat ook om God te eren. En dan zien we die farao daar zitten, op zijn troon. En staat Mozes daarvoor, laat mijn volk gaan. Let my people go. Om mij te dienen in de woestijn. En dienen is werken voor God, is hem je dienst aanbieden, maar is ook hem eer geven. Dat is de Hebreeuwse context ook van het woord dienen. Het dienen gaat steeds om werk wat je doet, eer die je geeft aan de Heer. Dat is ook bij de schepping zo. Daar wordt ook hetzelfde soort woord gebruikt, avoda. Heb ik misschien ook wel eens gezegd, maar dat is ook een woord dat laat zien, de mens is geschapen om God te werken voor God in die tuin, te bewerken en te bewaren en God de eer te geven. Dat is de lijn waar het op zit. En daar gaat het hier ook over. Exodus is een belangrijke gebeurtenis voor het volk van Israël. Misschien wel de belangrijkste uit hun geschiedenis. Waarom? Omdat God laat zien wat hij wil met deze dag. Hij biedt het volk het leven aan. Dat had hij al gedaan in het verbond wat hij sloot, maar nu wordt het nog weer zichtbaar. En dan zegt hij ook, dat hebben we net gelezen, in hoofdstuk 12, want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en de eerstgeborenen, alle eerstgeborenen van het land Egypte treffen, van de mensen en van het vee. Ik zal de goden van Egypte strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen. En nu merkt u dat ik overga naar een andere vertaling, dit is de NB. De herziende Bijbelvertaling. En ik heb het voorbereid uit de MBG 51. Dat is goed om te weten. Dus die twee die lopen nu een beetje door elkaar. Maar het gaat uiteindelijk om die teksten. Die zijn toch, komen op hetzelfde neer. En het bloed zal u een teken zijn aan uw huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie zal ik voorbij gaan. Pass over. In het Engels. Voorbij gaan. Pascha. Pesach. Voorbij gaan. Overslaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte treffen zal. Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn. Voor Israël van wezenlijk belang, van toekomstbelang. Daar gaat het steeds om. Een gedenkdag. U moet hem vieren als een feest voor de Heer, staat in vers 14 van hoofdstuk 12. U moet hem vieren als een eeuwige verordening. Als een Berito Olam, dat is een verbond wat tot in eeuwigheid strekt. De generaties door. En het zal gebeuren, staat in vers 26, als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Waarom vieren we dit feest? Waarom doen we dit? Dat u moet zeggen, dit is een Pascha-offer voor de Heere, staat in vers 27. Die in de Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof. En onze huizen bevrijdde. Wat een tegenstelling. En toen het volk dat had gehoord en zich dat had gerealiseerd, knielde het volk en boog zich neer. Pasach, Pesach, de Haggadah. De vertelling van wat er gebeurde in Egypte. De bevrijding uit Egypte. Het Pascha. Waarom is deze avond anders dan de andere? Dat staat in die Haggadah. Dat is een van de eerste vragen die gesteld worden door het jongste kind. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? En dan kunnen de ouders gaan uitleggen waarom het anders is. Dat ze in Egypte waren, dat ze tot slaaf gemaakt waren en dat ze bevrijd zijn door God. Het tekent hun geschiedenis. Het gaat om de bevrijding uit slavernij. Een van die pijlers van de Sabbat is ook, behalve dat God rust op de zevende dag, die bevrijding uit slavernij. Dat zijn de pijlers voor de Shabbat. Het doel van de uittocht is uiteindelijk niet alleen maar bevrijding van slavernij, maar ook hem brengen naar het nieuwe land, het beloofde land. En dat vind ik het spannende aan het hele verhaal. Je ziet in Genesis 1 en 2 dat God daar de Hof van Eden creëert. En die Hof van Eden is als het ware de plaats waar God wil wonen. Daar is hij aanwezig. En zo wil hij ook wonen te midden van zijn volk. Daarom geeft God de tabernakel, een beeld van het hemelse. Dit is wat je in de hemel zult aantreffen. Dit zie je in de hemel. Jezus Christus, die de weg tot God heeft gebaand, heeft gemaakt, vrijgemaakt. En Exodus, zou je kunnen zeggen, beschrijft in zo, met zoveel woorden, dat het volk van individuen, het was een volk van slaven, van individuen, ieder voor zich. Ja, en hopelijk God voor ons allen. Een volk van individuen wordt gemaakt tot een volk van God. Ze worden samengesmeed in die woestijn uiteindelijk. Van slaaf in Egypte tot slaaf van God. En als je slaaf van God bent, dan ben je die dienaar van God. Dan doe je wat hij van je vraagt. Dan buig je je voor hem en geef je hem de eer. Werken, dienen, eren. Ik zei al, over Mozes' roeping heb ik iets gezegd. Mozes wordt geroepen bij de berg van God, Horeb. Aan de overkant van de woestijn staat er op een gegeven moment. En de engel van de Heer verschijnt hem dan, uit het midden, in een vuurvlam in het midden, uit het midden van een braamstruik. En de braamstruik verbrandde niet. God maakt zich daar aan Mozes bekend. Lezen we in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. Als de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob. De God die aan het verbond denkt. Hij denkt aan zijn verbond, dat hij heeft gesloten met zijn volk. Hij denkt ook aan de noodkreten van zijn volk, daar in Egypte. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hoort. Hoe ontmoet zijn volk hem? Hoe gaat het volk met hem om? En hoe gaat God met het volk om? God geeft Mozes de opdracht om naar Farao te gaan. In feite terug te gaan. Terug te gaan naar het land waar hij niet hoort. Waar hij niet hoort te blijven. En Mozes heeft dan ook allerlei bezwaren. En we kennen die bezwaren wel. Het staat in hoofdstuk 3. Hij zegt, wie ben ik? Dat gaat over zijn identiteit, wie ben ik? Ik stel toch niks voor, Mozes. We kennen hem als een man die geweldig knap moet zijn geweest. Geweldig veel bagage had. Talen sprak. Kennis had. Wie ben ik? Het tweede bezwaar is dat hij zegt, ja, wie bent u? Zegt hij tegen God. God, de hooggeplaatste. De El Elyon, de hoogste, boven alle goden. Wie bent u? En wat moet ik zeggen als ik in het land kom, in Egypte kom, en als mijn volk mij niet gelooft? Mozes heeft allerlei bezwaren. Maar God blijft bij zijn besluit om Mozes te zenden. Want hij zal met Mozes zijn. En dat komt ook heel dicht bij ons. Soms moet je dingen doen in het leven dat je denkt, waarom moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Kan ik dat wel? Als God je die opdracht geeft, kun je niet anders dan hem uitvoeren. Want God gaat met je mee. God is erbij. Hij staat naast je. Sterker, hij woont in je, kunnen we vandaag de dag zeggen. Door zijn geest. Hij woont in mijn leven. Hij is in mijn hart. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Wat zijn dan onze bezwaren? En dan zegt God tegen Mozes, en hij zei dan, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn, dat ik u gezonden heb. Als het volk uit Egypte hebt geleid, dan zult gij God dienen. God vereren op deze berg. Daar zal het uit blijken. God geeft op die berg Horeb. Op die berg, waarvan ik denk overigens dat hij even tussen haakjes, dat hij in Saoedi-Arabië ligt en niet in de Sinaï-woestijn. Dus ik denk dat je de hele geschiedenis moet plaatsen aan de overkant van de Rode Zee. Daar zijn ze ook doorheen getrokken. Er wordt ook steeds meer van gevonden. Bewijzen, historici, archeologen. Het wordt opgestapeld, de bewijslast. Op deze berg, zegt God dan, zal ik worden gediend. Mozes bevindt zich als het ware tussen twee vuren, tussen twee landen, tussen twee culturen, misschien wel drie culturen. En het perspectief van die cultuur is ontzettend verschillend. Het is niet makkelijk, denk ik, voor Mozes om uit die cultuur van die Egyptenaren terecht te komen in Midian. Dat ligt overigens ook in Saoedi-Arabië. En dat is ook bekend. En daar is ook een berg gevonden, waar het bovenop zwart geblakerd is. Er zijn wel meer bergen. Is het vuur naar beneden gekomen van God. Gods aanwezigheid. Maar er is ook een steen, die staat daar gespleten. Daar is het water uit de rots gekomen. Nou, er is zoveel te vinden, ook historisch bekend, dat het daar plaatsgevonden zou kunnen hebben, waarschijnlijk. Maar het gaat erom, en dat lees ook in nummer 8, vers 11, om te dienen. Het volk van God moet God dienen. Dienen zoals hij gediend wil worden. En daar zit de crux. Daar zit ook voor onze les. Wij moeten God dienen zoals hij gediend wil worden. We gaan niet ons eigen houtje, ons eigen gang, maar we doen wat hij van ons vraagt. Israël gaat de woestijn in om God te aanbidden. Avoda. De Heer te dienen. En het staat in Jesaja 19 vers 21, dat is ook zo'n prachtige tekst. Dan zal de Heere aan de Egyptenaren bekend worden. En de Egyptenaren zullen de Heere kennen. Op die dag. Ze zullen hem dienen. Avoda. Met slachtoffers en graanoffers. En de Heere gelofte doen en die nakomen. De Heer zal aan de Egyptenaren bekend worden door wat Israël doet. Daar zit een les in. In het boek Exodus worden die woorden ook regelmatig gebruikt. Het gaat om het communiceren van dat wat God wil dat het volk doet. God wil zijn volk op het juiste spoor hebben. We hadden net voor de dienst ook nog even over Psalm 1. Ik ben de uitdaging aangegaan om van elke psalm aan te tonen dat het over Jezus Christus gaat. Ik denk, je hoeft Psalm 1 maar te lezen, je weet het al. Psalm 1 is een soort koepelpsalm voor al die psalmen. De rechte en de kromme weg. De brede en de smalle weg. Kies. Hoe ga je op de weg? Welke weg ga je? En dat is ook het woord wat daar steeds wordt gebruikt. Het woord werken, dienen, gaan. Wees ermee bezig om God te aanbidden. In je werk, in wat je doet. Wat je doet, doe je voor de Heer. Dat is wat we allemaal kennen. Ook als de gemeente van Jezus Christus. En we zien dat het hart van de farao verhardt. En er zijn wel eens mensen die zeggen mij, ja maar Anne, dat is toch niet eerlijk. De farao krijgt gewoon geen kans. Nou, ik heb dat heel zorgvuldig de afgelopen week nog eens gelezen. En dan zie je dat er voortdurend kansen zijn. De farao krijgt kans op kans. Maar we zien de farao zich gedragen als een god. En zo werd de farao ook gezien. Als een god. Zo werden ze ook begraven als een god. Hij wil gediend worden. Die farao wil aanbeden worden. Hij verwacht en vereist absolute gehoorzaamheid. Mozes daarentegen wordt door God als een god voorgesteld. Dat staat er in Exodus 7 vers 1. Met Aaron als profeet. Ik stel u tot een god. En Aaron is uw profeet. En zo moeten ze naar de farao. Om duidelijk te maken dat het volk vrijgelaten moet worden. Let my people go. Mozes en Aaron die bij de farao komen en die opdracht moeten uitvoeren. Ze zeggen ook, God heeft ons ontmoet. En de farao vindt het offeren een teken van luiheid. Jullie willen de woestijn in om even onder je werk uit te komen. Om even niks meer te hoeven doen voor de farao. Om geen tegels meer te maken, geen stenen meer te maken, geen steden meer te bouwen. Even niet. Jullie zijn lui, zegt de farao. U moet dan tegen hem zeggen, zegt God, de Heer, de God van de Hebreeën, dat in hoofdstuk 7 vers 16, heeft mij tot u gezonden, om te zeggen, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen, kunnen vereren, Abbaat, in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Niet willen luisteren. En dan komt God met die 10 plagen. En zal het hart van de farao verstokken. En de farao zal niet luisteren. En het begint bij de eerste plaag. Die eerste plaag, water in bloed. Dat is een plaag die ook de Egyptische tovenaars konden. Ja, dat kunnen wij ook. Geen kunst aan. Wij doen dat. We doen het even. Maar de Egyptische magiërs, staat er in de herziende Statenvertaling, of tovenaars, deden met hun bezweringen, met hun toverkunsten, hetzelfde. Zodat het hart van de farao zich verhardde. Nou ja, kunnen wij ook. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heere gesproken had. Laat mijn volk gaan. De tweede plaag, dan kreeg je kikvorsen. Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Zij konden ook kikvors laten komen. Zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog glimmen. En Mozes en Aaron, Aaron een spokesman van Mozes, zegt: laat mijn volk gaan. Komt de derde plaag, muggen. Ook dit konden de tovenaars, maar niet precies. En daar zien we al het, ja, de barsten komen in het tovenaarschap van Egypte. Ze konden het wel, maar niet precies zo. De magiërs deden met hun bezwering hetzelfde om muggen voor te brengen, maar ze konden het niet, staat er in de Bijbel. Wat een tegenstelling. Ze deden hetzelfde, maar ze konden het niet. Ze deden het na. Het was namaken, het was naapen. Nou, dat wordt van de duivel ook altijd gezegd. De aap van God. De duivel doet alles na. Zij versterkten de plaag, maar ze kunnen het zelf niet. Ze kunnen niet die muggen tevoorschijn laten komen. En toen zeiden de magiërs tegen de farao, dus die occultisten zou je kunnen zeggen, die met de duivel bezig waren, zeiden: dit is de vinger van God. Dit is de vinger van God. Maar het hart van de farao, staat er dan achter, in hoofdstuk 8 vers 19, verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heer gesproken had. De farao kreeg kans op kans. Nu zeggen zelfs zijn tovenaars zeggen dat hij moet luisteren. Laat mijn volk gaan. Hij doet het niet. Bij de vierde plaag, dan lijkt het alsof de farao gaat inbinden. Het viel me ook op afgelopen week. Ik dacht, ja, de farao gaat zelfs terug. Toen riep de farao Mozes en Aaron en zei: ga heen, breng offers aan uw God in dit land. En dan zie je ook de angst van de farao. Die denkt dat volk, ja, die peren hem, die gaan weg. 3 dagreizen, vraagt Israël, vraagt Mozes. 3 dagreizen. Als je 3 dagreizen door de Sinaï-woestijn gaat, dan ben je eruit, ben je uit Egypte. Want de Sinaï-woestijn was Egyptisch grondgebied. Daar zaten Egyptische legers, dat is ook bekend. En die bewaakten daar de grenzen. Als het volk 3 dagreizen zou gaan door de woestijn, waren ze uit Egypte. Ja, daar kon Egypte ook niet zoveel mee doen. Steekvliegen. Breng offers aan God in dit land. Ga niet het land uit, maar blijf in Egypte. Maar Mozes zegt bij monden van Aaron: laat ons 3 dagreizen verder woestijn ingaan, zodat we aan de Heer onze God offers kunnen brengen, zoals Hij tegen ons zeggen zal. God dienen zoals Hij gediend wil worden. Laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan om mij te dienen, om mij te vereren. De 7e plaag is gericht tegen de farao en zijn volk. Dan gaat zijn lijf eraan, dan gaat het raken. Waarom laat God hem bestaan? Exodus 9, vers 16. Maar juist hierom heb ik hem laten bestaan. Om mijn kracht aan u te tonen. Zodat. Dus daarom is het de farao bestaat. En die is ongehoorzaam. Die gaat zijn eigen weg. En God heeft hem laten bestaan om mijn kracht, Gods kracht aan hem te tonen. Zodat mijn naam, en daar gaat het hem om, bekendgemaakt zou worden op heel de aarde. Gods naam mag over heel de aarde bekend worden. Dat is Gods dienst. God deed wonderen en tekenen. Zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen, staat in hoofdstuk 10 vers 2, kunt vertellen wat ik Egypte heb aangedaan en heb aangericht. En wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben. God is de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij is ook degene die hen uitleidt uit Egypte. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is daar nou die Haggadah daarvoor geschreven? En die Haggadah is een vertelling van al die gebeurtenissen die te maken hebben met die uittocht. Nou, we lezen het in hoofdstuk 6 van Exodus, vers 5. Daarom zegt tegen de Israëlieten: ik ben de Heere. Ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden. Dat is het eerste wat er staat. En dat gebeurt ook in die Haggadah. Van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit slavernij, uit hun slavernij. En u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware straf verrichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot de God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God ben, die u uitleidt onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. God zelf, hier worden 4 dingen gezegd. Ik zal u uitleiden, dat is het eerste. Ik zal u redden van de slavernij. Ik zal u verlossen met een uitgestrekte arm en u aannemen tot volk. 4 elementen. En brengen door de woestijn naar het land vloeiende van melk en honing. 4 acties die door God worden ondernomen. En aan Israël worden opgedragen aan het volgende geslacht te vertellen. En te tonen, het is die God die met ons meegaat. Het is die God die ons leidt en die ons redt. 7 dagen, staat er in hoofdstuk 13 van Exodus, moet gij ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Kenmerk van dat feest. Wat gezuurd is mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied gezien worden. De Joden nemen dat ook zeer serieus. Dat wordt allemaal ook weggedaan. En op die dag moet uw zoon vertellen, dit gebeurt omdat de Heere voor mij heeft gedaan toen ik uit Egypte trok. En ze maken het nog steeds persoonlijk. Ik trok uit Egypte. Ik deed wat God van mij vroeg. Het zal gebeuren dat uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dat gij tegen hem zult zeggen, de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, uit het diensthuis geleid. Deze komen ook terug in die Haggadah, deze 4 elementen. Die komen terug in 4 bekers. Tijdens die maaltijd, tijdens die Pesachmaaltijd, staan er 4 bekers. Er liggen 3 matzes en 4 bekers staan er. En die 3 matzes die zeggen iets over de priester, dat is de bovenste. Het volk, dat is de onderste matze. En de middelste is de leviet, de dienaar. Jezus Christus is gekomen om te dienen. Zijn leven te geven als losprijs voor allen. En het is in die 3 matzes dat je ziet hoe God al wijst op Jezus Christus. Het draait om hem. Hij zegt ook, als hij dat Pascha met zijn discipelen viert, en hij pakt die middelste matzen eruit. Het zijn er 3 in zijn vet. Hij pakt die middelste matzen eruit en zegt, dit is mijn lichaam. Dat voor u wordt verbroken. Jezus laat zien dat hij het is. Die wordt gebroken. Die hij ook is, die wordt verstopt. Wordt een deel wordt ervan verstopt. Avikomen. Je hebt misschien wel eens gehoord. Dat allemaal in die Haggadah. Allemaal elementen die uit die geschiedenis uit Exodus komen, daar een plaats hebben gevonden. En het heeft door de eeuwen heen een rol gespeeld, een grote rol gespeeld in de geschiedenis, maar ook in het volk Israël. Het komt steeds terug. God kiest voor zijn volk. God wil dat het volk van individuen wordt samengesmeed tot een volk van God. Dat ze doen wat hij van hen vraagt. En dan zien we dat die 4 bekers, precies die 4 bekers zijn, die ook worden genoemd. De eerste beker is die van de uitleiding. Dat staat ook in die Haggadah. De tweede beker is die van de redding van slavernij. De derde beker, en tijdens die beker pakt Jezus die beker tijdens dat Pesachfeest wat hij viert met zijn discipelen. En hij zegt, deze beker, de beker van verlossing, is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker des Heren drinkt, verkondig gij de dood van de Heer. Totdat hij komt. We hebben een levende Heer. En dat zie je in die Haggadah al. Dat zie je in heel het Oude Testament. We hebben een levende Heer, een God die belooft. En die 4 bekers die zijn daar, die staan daar. En tijdens die maaltijd pakt Jezus die derde beker. De beker van de verlossing. Met uitgestrekte arm zal God redden. Hij doet het in en door Christus. En dan komt die vraag terug bij ons. Hoe dienen wij de Heer? Paulus zegt het zo. Ik roep u er dan toe op, broeders. Adelphoi. Door ontferming van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Niet zoals wij het willen. Maar zoals God het wil. God wil dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. En wordt niet gelijkvormig aan de wereld. En er staat in het Grieks een woord, dat vind ik toch altijd mooi om dat even te noemen. Dat gaat over, ga niet mee met de schema's van de wereld. Niet mee met de schema's van de wereld. Niet elke avond, ik heb het ook jaren gedaan, nieuws kijken. Want het nieuws klopt meestal niet. Er is maar 1 ding waar in deze wereld. Dat is het woord van God. Dat mag je lezen, elke dag. Dat verrijst je. Dat laat je zien wat waar is. Wat de waarheid is. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Ga niet mee met die schema's. Maar wordt innerlijk veranderd. Onderga een metamorfose. Verander. Door de vernieuwing van uw denken, uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Woord van de waarheid ligt hier. Ligt open. Mogen we dagelijks lezen. En zegt Paulus ook in een andere brief. Zoek dan de dingen die boven zijn. Het vorige dienst nog even over gehad. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dat in Colossense 3. Prachtig gedeelte. Zoek dan de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Waarom zegt hij in hoofdstuk 3 van Colossense? Indien je met Christus bent opgewekt. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Geweldige toekomst. Dood dan de leden die op aarde zijn. Dat betekent necroon, laat voor dood. Laat voor dood achter, voed dat niet. Geef geen voedsel aan dat wat niet goed is. Laat dat afsterven. Laat het maar doodgaan. Maar geef voedsel aan wat goed is. Lieg niet meer tegen elkaar. Doe aan als door God uitverkoren heilige, geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, zachtmoedigheid, nederigheid, geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doe gij ook even zo. En doe bij dit alles de liefde aan, als een band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, God de Vader, dankende door hem. Wat zegt de Bijbel veel over hoe God wil dat wij hem dienen? Dat is de dienst ook aan elkaar. Dat is de dienst aan hem. Hij staat op de eerste plaats. Zoek de dingen die boven zijn. Je zou kunnen zeggen, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook was in Christus Jezus. Die in de gestalte van God zijn, het godengelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd, gekenotiseerd, dat is leeggemaakt, alles heeft afgelegd. Mens is geworden. Maar hij was 100% mens. En 100% God. Die God, die is met ons. Dat is Jezus Christus. Hij is de hoogste Heer. Zo kreeg ik niet mijn Bijbel. Die was uit elkaar gespat. En ik wil sluiten met een gedeelte te lezen uit het Nieuwe Testament. En dat is uit 1 Korinthe. Hoofdstuk 11. En dan zegt Paulus, ik zelf heb bij overlevering van de Heer ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb. Dat de Heer Jezus, dat staat in vers 23, in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Baruch ata Adonai Eloheinu. Melach haolam hamotzi lechem minaretz. Dat wil zeggen, gezegend bent u Heere. Dat is wat de Joden ook nog steeds zeggen. Onze God, koning voor eeuwig. U die het brood uit de aarde doet voortkomen. Dit is mijn lichaam. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker. Nadat de maaltijd afgelopen was. En dat zien we ook in die Haggadah. Dat is die ene laatste beker. En hij zei, deze beker, dat is die derde beker, is de verlossing. Is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. En dan zegt hij ook, geeft hij die zegen, Baruch ata Adonai Eloheinu, Melach haolam, Borei peri hagaven. Het is God die zegt, het is de mens die zegt, God, u bent gezegend. U bent onze God, onze koning voor eeuwig. U hebt de vrucht van de wijnstok voortgebracht uit de aarde. Daarom prijzen we God. En dat zien we de Joden nog steeds doen. En deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer. Totdat hij komt. Hij komt. Maranatha. Amen.